Het is nu 1:03. Dit is het Hapsishuis Radio. Zometeen het Hapsishuis Radio live. Uitzendingen van het Hapsishuis Radio live zijn terug te luisteren in de Soundcloud van het Hapsishuis Radio. Programma's van het Hapsishuis Radio staan aangekondigd op de website van het Hapsishuis, hethapsishuis.nl. Dit is het Hapsishuis Radio, over enkele ogenblikken het Hapsishuis Radio live. Het Hapsishuis Radio live wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Het is nu 1:02. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio live met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Hallo. Zometeen aandacht voor iemand die als componist en muziekproducent meestal op de achtergrond staat, maar eigenlijk op de voorgrond is. Bouke Hennepman is hier in de studio. Maar eerst werpen we een blik op wat er hier op het Hapsishuis Radio allemaal nog meer te doen is. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenmaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven en hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsishuis Radio. De doorbraak van acteur Jorge Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende indertijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. Inmiddels is Jorge Scholtens ook filmregisseur. Aanraken dan, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsishuis Radio ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. Dit is het Hapsishuis Radio live. Goedemiddag. Van muziek voor een podcast die nooit gemaakt had mogen worden, tot geluiden van een muntenmap tegen een vissenkom. En een radiostream van het Hapsishuis Radio die binnenkort urenlang duurt. De maker ervan is componist en muziekproducent Bouke Hennepman. Bouke is hier in de studio van het Hapsishuis Radio live. Welkom Bouke.
Welkom.
Bouke, is het inderdaad waar dat je als componist en muziekproducent op de achtergrond staat, maar door je werk eigenlijk op de voorgrond terechtkomt?
Ja, er zit wel wat in. Maar je bent zeker, je bent ontzettend hoorbaar. Ik bedoel, de muziek vertelt eigenlijk heel erg. En als componist zijnde vind ik het ook wel fijn om niet daadwerkelijk op de voorgrond te staan, maar juist die vertaalslag te kunnen maken naar die muziek en eigenlijk die emotie gewoon aan te dikken.
Is muziek altijd ondersteunend aan het verhaal of hoeft dat niet zo te zijn?
In mijn geval, dus als je het toespitst op media, dat soort dingen, dan wel, vind ik. Dat hoort eigenlijk een beetje de insteek te zijn. Want anders dan ga je toch te veel de aandacht naar je toe trekken. Maar het kan ook een creatieve keuze zijn om dat niet te doen. Ik bedoel, je hebt ook scènes of situaties in films waarin het heel erg erom scheelt om op de voorgrond aanwezig te zijn. Dus over het algemeen niet, maar het kan een keuze zijn.
Zeker. Wat vind je belangrijk in je werk als het om geluid gaat?
Wat ik zelf heel erg belangrijk vind is eigenheid. Dat is eigenlijk een term die ik ook bij mijn afstuderen heel erg naar voren heb gebracht. Omdat er zoveel, ik heb het volgens mij in mijn vorige interview hier heb ik ook al naar voren gebracht. Er is gewoon een heel groot aanbod. En je kunt daarin meeliften. Ik bedoel, sommige dingen hebben zich uitgewezen dat het werkt. En daarin kun je zelf ook succesvol zijn. Maar ik ben heel erg gebaat bij eigenheid. Dus dat op het niveau inderdaad van geluid. Dus nog niet zozeer de compositie zelf. Maar ook de compositie zelf dus. En eigenlijk de totale productie. Ja. En ben je er niet te makkelijk vanaf te maken. Dat is een beetje mijn insteek.
En het interview waar je naar verwijst, dat is nu al te horen op het Hapsishuis Radio. Is voor jouw geluid nou in essentie anders dan muziek of componeer je het liefst alles aan elkaar?
Nou, ik zie het een beetje als een bouwsteen, geluid. Want ik heb toch geluiden nodig om tot een compositie te kunnen komen. Ja. En sommige, of er zijn ook heel veel componisten die dat heel traditioneel benaderen. Dus zeggen van, nou, je hebt of een orkest of je hebt een bepaalde, hoe zeg je dat, arrangement. Wat een muziekstuk uitvoert, dus een compositie. Maar ik probeer daar wat verder of wat meer achter te zoeken. Dus niet zozeer dat je alleen maar traditioneel geluid pakt en daar je compositie van bouwt. En dan wordt geluid ook, wat ik net zei, een interessante bouwsteen. Dus dat je echt gaat, ja, ze noemen het sound design. Dus echt in je geluid al iets gaat zoeken, wat vervolgens in je compositie echt tot zijn recht kan komen. Of een geluid wat op zichzelf al een stukje compositie is.
Het is een enorm onderzoek, lijkt het.
Ja, componeren is niet, nou, ik noem het ook meer muziekproductie, eigenlijk. Componist en muziekproducent, is echt een tak van verschillende sporten. Het is niet één ding. Je gaat niet achter je pianootje zitten en maakt wat en daarna is het klaar. Het is echt een proces van verschillende stappen. Wat het ook heel leuk maakt, vind ik. Ja.
Recentelijk heb je gewerkt voor de productie Staatsgeheim van Topcast Media, is dat. Met onder andere Gijs Scholten van Aschat, Harm Duco Schut is ook zo'n naam en Sigrid ten Napel. Het was een heel spannende productie waarin iemand in de wildernis moet zien te overleven. Ik heb het gehoord.
Twee moeten er in de wildernis.
Twee zelfs.
Ja.
Wat komt daar nou voor geluid bij kijken?
Nou ja, dat is inderdaad zo'n situatie waarin ik dat hele stappenproces kon gaan nemen. Ook omdat ik nog een beetje aan het begin van mijn carrière sta en ook nog in die periode vooral zoekende was wat die sound moest zijn. Ik had daar al wel wat dingen voor gedaan daarvoor. Maar per project ga je dus eigenlijk dat uitbouwen. En Staatsgeheim was inderdaad een hele mooie gelegenheid om te gaan kijken van, hey, wat is mijn eigen compositie en geluidsvisie? Wat is het verhaal van dit project? En hoe kan ik dat samenvoegen? En ik had het geluk om veel met de makers op te trekken, omdat ik die persoonlijk ook ken. En samen zijn we heel erg tot een geluidsontwerp in eerste instantie gekomen. Dus van wat voor instrumenten willen we horen, wat voor klanken willen we horen. En vanuit daar ga je opzetjes maken.
En het werd razend populair.
Ja, ja, dat is inderdaad een hele mooie bijkomst.
En dan ben ik zo benieuwd, hè. Is die populariteit iets waarmee je in een compositie al rekening houdt? Dit moet scoren of werkt het zo niet?
Bij mij niet. Nee, ik ben daar heel erg stellig in. Nee.
Bij alle anderen wel, maar bij jou
nou,
niet?
Nou, kijk, er zijn heel veel grote filmcomponisten die inderdaad een succesformule hebben en die het echt terughoort bij veel soortgelijke grote componisten. Dus dat is een soort van, ja, een trend. Mm-hmm. En ik hou er heel erg van om te doen waar je zelf ook echt achter staat en niet te veel wat jij zegt van, hey, dit kan wel eens groot gaan worden. Wat willen de grote producenten horen? Wat is de sound die nu goed scoort?
Dus het ligt niet een beetje vast al van tevoren dat je weet, de contouren althans, van wat maak ik dan wel en niet om het maar populair te maken? Zo werk je helemaal niet.
Nee, ik heb een geluidspalet en vanuit daar benader ik het project en kijk wel van, hey, wat is het verhaal, wat is het genre? En dan pas je wel trucjes toe. Kijk, als het een spannend iets is, dan ga je wel vanuit die hoek, suspense, ga je het project benaderen. Ja. Maar ik ga dan niet kijken van,
ja, je kiest je genre, maar dat is het dan ook.
Ja, maar er zijn ook heel veel geluiden en klanken die op dit moment populair zijn. Ik bedoel, als je naar een bioscoopfilm gaat, een Hollywood blockbuster film, wordt eigenlijk al de verwachting geschept dat je echt een bepaald orkest hoort. Allemaal slagwerk eronder, wat op een bepaalde manier klinkt. Ja, en daar wil ik, ja, daar wil ik toch een beetje van afblijven. Anders dan, ja, haal ik minder voldoening uit mijn manier van werken.
De productie die Staatsgeheim heet, hè, die we bespreken nu, die snijdt het complotdenken aan. Wat nu deze dagen veel gebeurt. Hoe vertel jij nou complotdenken in geluid?
Oeh, dat is inderdaad wel. Ik ben zelf geen complotdenker, maar ik kan me wel een beetje inleven in het argwanend denken.
Ja, het is een afweermechanisme.
Ja, ik vind het is een breed spectrum. Complotdenken heeft een uiterste. Dat hebben we ook wel in de media gehoord, waarin mensen echt de wildste verhalen voor waar aannemen en echt totaal doorfilosoferen over hoe dingen zijn gegaan.
Om je op weg te helpen, een afweermechanisme. Hoe vertaal je zoiets in geluid?
Ik zoek vooral naar termen als bijvoorbeeld onheilspellend of wat ik net zei, dat suspense gedeelte. Dus ik probeer het heel erg naar dat soort termen te vertalen, zodat ik er muzikaal ook echt iets mee kan. Dus niet zozeer het complotdenken zelf, maar complotdenken als term vertaalt zich eigenlijk ook weer naar een bepaald soort sfeer, vind ik. Ik bedoel, koppel er niet zo snel een vrolijke sfeer bijvoorbeeld aan of iets in die trant. Dus wat ik net zei, onheilspellen, dat soort dingen, dat is voor mij een uiting van complot. Ja, en dat zijn toch termen waar ik iets mee kan.
Is empathie in jouw werk heel belangrijk?
Dat is eigenlijk waar het hele muziek...
Vraag me opeens af.
Muziek maken om draait. Ja. Eigenlijk wel. Ja. Want muziek componeren, produceren is een en al emotie. En
een en al emotie?
Ja. Ik bedoel, je maakt eigenlijk, of je creëert emotie, maar je legt er dus ook emotie in. Het is niet dat je als een robot dat zit te doen. Ja. Maar het maakt zelf ook wat los. Ik bedoel, dat roept emotie op. En op dat moment ben je eigenlijk op je best. Dus ja, die vertaalslag naar empathie, die vind ik wel goed te maken.
Maar het is eigenlijk wat je doet spannender dan empathie, hè? Want met jouw geluid zet je luisteraar steeds op een spoor om iets te gaan verwachten. Laat jij die verwachting muzikaal gesproken altijd uitkomen? Of doe je dat ook wel eens niet?
Ja, het is verleidelijk om dat altijd wel te doen. En meestal werkt dat ook goed. Maar soms is het ook goed om dat niet altijd te doen. Dus dat je het niet de voorspelbare kant opstuurt, laat ik het zo zeggen. Dus het is een beetje spelen daarmee. Het is niet zozeer dat op voorhand al uitgesproken is van nou, daar en daar komt muziek, want die situatie is spannend en dat loopt dan daarheen. Dus het verloop moet zo voorspelbaar zijn. Dat het op zo'n manier uitkomt dat je denkt, dit had ik al verwacht. Maar ja, dan in een verhaal wil het ook niet. Ja, ik weet niet of je films en zo hebt gezien waarin alle verwachtingen en noem het voorspelbaar. Mm-hmm. Als alles zo uitpakt, als je op voorhand eigenlijk al dacht, dat maakt het ook wel weer saai. Dus is het tof om daar met muziek af en toe zo'n beetje een draai aan te geven, denk ik.
Ja, en zo stuur je eigenlijk wat er gebeurt, hè?
Ja, maar daar moet je ook mee oppassen, hoor. Ik bedoel, je moet ook, daarom was ik blij dat ik ook veel met de makers zat. Het moet altijd ten voordele komen van het verhaal.
Ja, de makers van Staatsgeheim.
Ja. Dus je moet daar ook niet mee uitschieten. Ik bedoel, je moet geen foute verwachtingen creëren, laat ik het zo zeggen.
Is het doel van een podcast voor jou eigenlijk belangrijk? Of kun je voor elke productie je geluid gebruiken en muziek maken?
Niet voor alles, moet ik zeggen. Kijk, je hebt natuurlijk ook te maken met bepaalde sferen, genres. En ik ben niet in alles thuis. Ik bedoel, als bijvoorbeeld een jazz-documentaire wordt gemaakt, dan denk ik niet dat ik de eerste ben die daar heel erg geschikt voor is.
Zou je dat dan ook nooit kunnen?
Nou, ik
of
ben
is
gewoon,
dat
ik,
niet waar?
Nou, kijk, daar hangt een bepaalde verwachting aan vast. Dus dan wordt er wel verwacht dat je vanuit een bepaalde hoek zo'n project benadert. En mijn ervaring en onderlegging daarin is er niet echt zo sterk.
Ja,
dus dan moet ik ook reëel zijn.
Ja.
Maar daarnaast is er nog wel heel veel wat wel natuurlijk kan.
Ja.
Dus dat is een voorbeeld van als de onderlegging of als de ervaring er niet echt is, dan moet je bij jezelf nagaan, is dit een goede om te doen? En je kan natuurlijk ook op de inhoud van het project denken van, nou, dat gaan we niet worden. Ik had toevallig een bedrijfje van oud-studenten, wat 2 jaar geleden voor een politieke partij voor de campagne muziek had gemaakt. Ja, weet je, je moet er dan wel achter staan, denk ik.
En dat was niet zo.
Nee, maar zij stonden daar wel achter. Ja. Maar ik zou dat dus wel voor... Ik zou bijvoorbeeld niet voor een politieke partij doen waar ik echt helemaal niet achter sta. Mm-hmm. Dat vind ik lastig. Dat is een beetje in tegenstrijd met jouw eigen principes, met de keuzes die je maakt.
In het, ja, dus snap je, dus en dat, je eigen transparantie en duidelijkheid. Ja. Hè? Ja.
Stel dat jij een ontzettend conservatief denkende persoon bent. Je maakt muziek en je wordt voor een hele progressieve, vrijdenkende partij, weet ik veel, gevraagd om muziek te maken. Ja, weet je, dat is niet mijn situatie, maar dan moet je bij jezelf nagaan, moet ik dit doen? Dan kun je denken van, het is part of the job. Maar dat vind ik wel voorbeelden. Dat ik denk, ja, het is wel handig, ook als je dat op je, in je portfolio plaatst. Van, als jij jezelf wil promoten als die conservatieve persoon, en je gaat al in je werk heel duidelijk dat beeld schetsen, denk ik, ja, dat is niet handig.
Ik denk trouwens dat het bij jou andersom is, klopt dat?
Ja, maar
dat je hangt er allemaal progressiever een beetje, bent?
Ja, tuurlijk. Ja, nee, absoluut. Maar
tuurlijk zelfs.
Ja, nee, ik ben niet in de, ik ben niet een hele traditionele denker, nee. Anders had ik me ook niet zo'n kunstvak begeven, denk ik. Maar misschien is dat een vooroordeel. Ik weet niet. Maar ik ben van alle markten wel een beetje thuis.
Ja, want over die alle markten, een belangrijke rol, kreeg jouw muziek en geluid ook in de film Tot Vanmiddag uit 2019. En het is een korte autobiografische film in de regie van jouw broer, Loek Henneman. Mm-hmm. Waarin je ook wordt nagespeeld trouwens. En ik vroeg me af, hè, ik heb hem gezien.
Ja.
En hoe is het eigenlijk om een ander jezelf te zien spelen?
Ja, dat was echt super grappig om te zien. Ik had natuurlijk wel echt nog goede herinneringen aan die momenten van vroeger. Want het was op de leeftijd 7, 8 jaar, denk ik. Iets in die trant. Dus ik kon het echt nog goed voor de geest halen. En dat hele proces van die kinderen dus uitkiezen om jou te laten spelen in zo'n film. Ja, dat is geweldig. Het was ontzettend tof dat ik inderdaad niet alleen de muziek daarvoor gemaakt heb. Maar ook als een soort van medeproducent dat hele proces mee heb doorgemaakt van die jongenscasten begeleiden. Was op de draaidagen was ik ook heel veel met ze bezig. Omdat ik een soort van vermaak moest zijn, want het waren lange draaidagen. Dus ik heb ze ook nog goed meegekregen.
Los van je vak.
Dat was te gek. Het was niet zomaar een korte film. Maar inderdaad ook eentje waarin je zelf een veel bredere rol vertolkt. En dan ook nog eens een soort van autobiografie. Ja. Ik het zo zeggen. Ja, dat je zelf gespeeld wordt. Dus ja, ja. Dat was wel bijzonder.
Ja, het is zeker. Eigenlijk dan een biografie. Hè? Want je doet
of, het niet nou ja, inderdaad. Het gaat om jezelf. Ja, ja. De biografie.
Wat is dan het verschil met filmgeluid en het geluid en muziek, hè, in een podcast?
Eerlijk? Niet zoveel. Omdat.
Ja.
Nee, maar dat komt.
Vertel.
Een podcast. Ja. Nee, podcast is een heel breed begrip. En ik vind het eigenlijk een beetje een verwarrend begrip. Want een podcast kan. Dit is eigenlijk ook bijna een soort podcast. Alleen zijn we live. Maar,
we bedrijven omroep met een podcast set. Dat is wat we hier doen.
Ja. Op het moment dat je het opneemt en niet live, of het is niet live en je post het op een of andere streamingdienst en mensen luisteren terug, dan krijgt het labeltje podcast. Dat zie je heel veel. Dat is op dit moment heel populair. Maar wat Staatsgeheim bijvoorbeeld was, dat staat dan ook onder het label podcast. Maar het is eigenlijk een hoorspel.
Ja.
Een hoorspel is eigenlijk weer een fictieverhaal zonder beeld. Ja. Dus eigenlijk, als je het zo bekijkt, is film, hoorspel, wat is het verschil? Nou, dat er geen beeld bij zit en dat je op een duur ook.
Maar die beeldcomponent die doet natuurlijk iets met de manier hoe jij componeert. En ik ben zo benieuwd naar wat die manier dan anders is.
Nou, eigenlijk bij podcast word je nog wat meer uitgedaagd. Omdat je hebt niet die gezichtsmimieken, je hebt niet de uitstraling van die hoofdrolspeler. Die moet jij dus met muziek nog meer
naar voren brengen. Is het dan zo dat podcast dus wat daarom ook jouw affiniteit meer heeft?
Nou, dat wil ik niet zeggen, want ik heb natuurlijk nog niet zo heel veel voor film gedaan. En uiteindelijk wil ik ook zeker die kant op. Maar het is wel een hele goede opstap dan zeker. Omdat je eigenlijk nog meer aan het werk gezet wordt. Omdat het geluid moet 100% overtuigen. En bij film of serie kom je misschien er nog meer mee weg. Omdat dat beeld, ja, natuurlijk ook zeker voor 50% of wel meer, overbrengt. Of emoties tentoonspreidt. En dat moet je met podcast puur en alleen met geluid doen. Maar dat kan ook een extra creatieve component zijn. Niet alleen voor muziek, ook voor, dat noem je dan de sound design, dus alle andere geluidscomponenten. Dat moet allemaal ook gefaked worden natuurlijk achteraf. Dus het heeft nog niet mijn voorkeur, dat zeker, dat wil ik niet zeggen. Maar ik vind het wel een ontzettende uitdagende vorm van muziek maken.
Zeker. Ik hoor je letterlijk zeggen, het heeft nog niet mijn voorkeur.
Nee, en dat zeg ik vooral omdat ik natuurlijk...
Nog niet.
Nee, maar er moeten nog zeker een aantal projecten gaan komen. Ja, ja, ja. En dan kan ik een beetje balans gaan opmaken.
Je bent deze dagen betrokken bij een podcast over de natuur, onder de naam PWN Spraakwater.
Ja.
En PWN is een drinkwaterbedrijf en de presentatie van Spraakwater doet Maurice Leden. Is een podcast over de natuur voor jou een beetje als thuiskomen?
Nou, sinds kort wel. Sinds kijk, kort. Ik woon in een stad. Ja. Dus dan zou je zeggen, niet zoveel natuur. Maar mijn ouders die zijn toevallig net de stad uit en die wonen midden in de natuur. Dus is het letterlijk een beetje thuiskomen als ik daar toch langs ga. Dus op dat vlak.
Het is eigenlijk iets waar je vroeger minder mee had en nu meer mee hebt. Luister ik je goed?
Dat wil ik niet zeggen, maar het is meer van, het is er nu meer. En dat bevalt toch wel heel erg, moet ik zeggen. Dus zo'n rustgevende factor. Je waardeert het heel erg op het moment dat je weet dat je er ook in kan zijn. Of dat je daar kan zijn. Dus ze zeggen wel eens, als je niet weet dat het er is, of als je niet aan iets gewend bent, ja, wat mis je dan? Nou, dat had ik ook een beetje. En nu weet ik wat het er is. En stel dat ik nu een tijd niet in de natuur zou zijn, of die kant op zou trekken, ja, dan weet je ook een beetje wat je mist.
Wat heb je nou eigenlijk voor natuurgeluiden laten horen in Spraakwater? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, niet letterlijk. Er zit niet letterlijk een sound design idee achter van lopend water of weet ik veel wat. Maar je maakt wel een abstracte vertaalslag. Dus vanuit mijn vaste palet eigenlijk, die ik ook voor meerdere projecten heb, ga je op zoek naar van hoe kan ik iets meer symbolisch vertalen in klank. Dus heel erg, en dan kun je ook denken, ook compositorisch aan ritme, maatsoorten, maar ook aan klankkleur, dat soort dingen. Ik bedoel, als het over natuur gaat, hoe zeg je dat? Vind ik het bijvoorbeeld fijn om niet heel erg statisch te werken. Dus niet heel vast op een grid of heel erg dynamiekloos. Ik ga dan echt proberen te zoeken naar hoe kan ik het op zo'n natuurlijke manier laten voortvloeien, dat het ook echt past bij het project. En volgens mij heb ik dat wel redelijk goed gedaan voor dit project, denk ik. Dat is een beetje mijn gevoel.
Je geeft jezelf een voldoende, om het zo maar te zeggen.
Ja, het is binnenkort ook nog allemaal terug te luisteren. Het is, onder de podcast zit het al, maar het wordt ook allemaal nog los gepubliceerd. Dus dan kunnen we helemaal goed oordelen.
Over natuur en trouwens ook cultuur gesproken. Binnenkort wordt de radiostream hier op het Hapsishuis Radio met een fors aantal luisteruren uitgebreid. Een radiostream, zal het even uitleggen, dat is eigenlijk een gebeuren wat eigenlijk cyclisch is. Dus de luisteraar hoort eens in de zoveel tijd hetzelfde item weer terug. En zo zijn we dus ook 24 uur per dag te beluisteren hier.
Ja, het is eigenlijk een grote audioloop.
Ja, en daar staat nu, hoeveel is het? Een uur of zo staat erop nu, hè?
Het
wordt 5 of 6 uur.
Is het zoveel aankondigd? Ik weet niet.
Ja, er komt heel veel bij. We hebben heel veel opgenomen.
Het komt er allemaal bij. Die interviews zijn soms ook wel 40 minuten.
Ja. Maar hoe dan ook, die uitbreiding zelf, hè, mm-hmm, om dat te realiseren. Wat is jouw uitdaging in zo'n klus?
Dat is een goede vraag. Ik had natuurlijk vorig jaar die eerste loop afgemaakt en online gezet. En ook daarin, even aansluiten op het vorige project, van hoe laat je het zo één voortvloeiend geheel zijn. Dat was ook een beetje mijn uitdaging hierbij. Van je hebt allemaal verschillende content. hoe plak je het op zo'n manier aan elkaar dat het niet te veel losse flarden worden eigenlijk. En zorgen dat het toch één geheel is. Ja. En daarin kwam geluidsontwerp en dat soort dingen kwamen heel erg terug van hoe bouw je dat omhulsel? Ja. En dat is nu ook zeker een nog grotere uitdaging, omdat het veel langer wordt. En je ook een beetje wil voorkomen dat je alleen maar naar pratende mensen luistert.
En het omhulsel bestaat eigenlijk uit een herhaling met variatiepatroon, wat je steeds weet.
Nou, variatie.
Niks is hetzelfde, maar het lijkt wel.
Nee, klopt. Nou, dat is inderdaad goed dat je dat zegt. Inderdaad, variatie moet er wezen, maar dan ook niet dusdanig dat het te ver van elkaar af komt te liggen. Dus dat is een beetje die balans die je moet maken.
In het interview trouwens, je verwees er al naar in dit programma, Trapsishuis Radio Live. Dat in het interview dat al langer hier op die radiostream te beluisteren is, zeg je dat de ontwikkeling van voelen door muziek zo belangrijk is. Waarom is dat zo?
De ontwikkeling van?
Van het voelen.
Van het voelen. Ik denk dat dat een beetje voortzet wat wij net al bespraken. Met emotie, empathie, dat soort dingen. Wat mij betreft, muziek is voelen. Dus, ja, mensen denken altijd horen, omdat je het met je oren doet. Maar eigenlijk doe je het meer...
Doet het meer met je lijf,
met je lichaam, met je hersenen. Ja, horen, pik het op, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dus eigenlijk vind ik voelen het uitgangspunt. En op het moment, ik maak dan al wat langere tijd muziek... voel je het eigenlijk ook bijna beter aan. In de loop der tijd dat je maakt. Weet je wel, wat ik veel zie bij jonge jongens die gaan beginnen... Die hebben dan een voorbeeld... Die muziekproducer of weet ik veel wat, die wil ik zijn. Die gaan heel erg vanuit dat uitgangspunt muziek maken. Dus die zeggen van, die sound en dat wil ik, want dan word ik rijk en dan word ik beroemd. En dan vindt iedereen mijn muziek te gek. Maar ik denk dat ook dat soort jongens in de loop der tijd dat een beetje kunnen gaan laten varen. Dus dat niet meer alleen de roem en het geld echt de grootste rol speelt. Maar dat je dus ook... een soort gevoel krijgt van dat je die voldoening haalt uit het componeren van die muziek. Dus dat die emoties losmaakt.
Voldoening uit het voelen zelf.
Ja, dus dat je een soort connectie krijgt met die muziek. En dat het niet meer alleen maar gaat om dat geld, om die roem, om al die dingen.
En daar benoem je de verbinding.
Ja, met die muziek. Dat is het belangrijkste. En daar kijk mensen een beetje aan voorbij in het begin, denk ik. Want dan gaat het vooral om... Kijk eens wat ik kan en hoe bekend ik word en ben en hoeveel geld, dit en dat. En ik denk dat muziek bij uitstek...
Dan gaat het over ego en minder...
Ja, maar je hebt genoeg beroepen waarbij dat al een grote rol speelt. En ik denk dat muziek juist iets is en ook wel andere kunstvormen, maar waarbij dat juist niet zo'n grote rol hoeft te spelen. Dat je dat juist doet vanuit een passie die je ervaart voor zoiets. En ik denk dat passie eigenlijk gewoon een ander woord is voor een heel sterke connectie of gevoel wat je hebt met datgene wat je doet. Dus dan, ja, natuurlijk iedereen moet geld verdienen, maar dat zou dan toch minder grote rol bij dat soort vakken moeten spelen.
Of dat zou niet veel meer bevrediging als je kunt voelen en verbinden, toch?
Ja, ja, ja. Het is een bijkomstigheid, het geld verdienen. Zo zie ik het altijd.
Ja. Even terug naar onze radiostream tot slot.
Ja.
Want welk onderwerp gaan we binnenkort hier op de radiostream van het Trapsishuis horen? Want we krijgen een uitbreiding, daar hadden we het over. Waar jij nou het meest mee hebt? Dan weet je de volgende vraag ook al, maar eerst het meest.
Nou ja, er komt een compositie aan, die we hebben opgenomen natuurlijk.
Ja.
Dus dat vind ik een ontzettend leuke uitbreiding.
Ja, dat wordt hard aan een concert.
Ja, ja. Dus dat is bij uitstek gewoon muziek en dat is mijn vak. Dus dat vind ik te gek. En ik zit even te denken...
Nou, één ding.
Ja?
Dat is Amara Diabaté, die op de Afrikaanse Kora komt spelen. Dus dat gaan we steeds blijven uitzenden. Je mocht er eentje, hè?
Oh, ja.
Dus nu de volgende vraag die je al had kunnen bedenken.
Ja.
Met welke heb je het minst? Wees eerlijk.
Ik zit even te denken. Ja, ik moet allemaal even voor me halen, hè, natuurlijk. Ja. Maar
en misschien is het wel één groot geheel voor je, dat het heel moeilijk is om er één ding uit te pakken. nu ter plekke?
Ik kan me niet op voorhand voor me halen dat ik iets heb teruggeluisterd of iets heb gezien daarvan waarvan ik denk, dat is niks voor mij.
Ja.
Tuurlijk, sommige dingen staan meer van je af, maar... Ja. Of je doelt ergens op.
Nou, dat stelt de redactie gerust.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. Componist en muziekproducent Bauke Henneman, dank je wel voor het gesprek en je komst naar de studio van het Hapsisch Huis Radio Live.
Graag gedaan.
Alles over het mooie werk van Bauke Henneman vind je op zijn website baukehennepman.nl. Dus baukehennepman.nl. Voordat we verder gaan met de gewone programmering hier op het Hapsisch Huis Radio, werpen we nog een blik op de verschillende programma's die hier te beluisteren zijn. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar bijvoorbeeld is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds wordt versterkt. Voor de kunstenaarster is wederkerigheid een professioneel gegeven en hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsisch Huis Radio. De doorbraak dan van acteur Jorge Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in de tijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer en inmiddels is Jorge Scholtens ook filmregisseur. Aanraken dan, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsisch Huis Radio ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bauke Henneman, we hoorden Bauke net al even, die boort met zijn muziek je gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dankjewel voor het luisteren naar het Hapsisch Huis Radio Live. Het Hapsisch Huis Radio Live is later via de Soundcloud van het Hapsisch Huis Radio terug te luisteren. Het Hapsisch Huis Radio wordt gemaakt door Sander de Bakker, José Dussol, Bauke Henneman dus, Tjerk Holtrop, Rosianne de Kloe, Frank Middeljans, Peter Ramselaar, Jenneke Riddersma, Saskia Verzaan en Marlon Wong Xu. Met dank aan Sylvia Braamhorst van Bravoice, Doets Design, Libiticum en SPR TV Productions in Zoetermeer. Ik ben Leander Tijdhof. Graag tot de volgende keer op het Hapsisch Huis Radio, 24 uur per dag.